Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het gaat altijd door, er is altijd die druk, het gevaar. Het stilstaan, dat is omvallen. Dat is het uitgangspunt van een voorstelling Wiek. Dansers op de vlucht voor een groot ronddraaiend gevaarte. Een gekantelde wiek als de wiek van een molen. De maker, de theatermaker Boukje Zwijgman, die is hier na ene. Janna Loontjes is schrijver en filosoof. Zij sluit deze week elke nacht de dag af met een beschouwing. En dat hoort u ook na ene. Komend uur Marco Niemeyer. Een oude man schoffelt en snoeit dag in dag uit zijn tuin door de seizoenen heen. Wat ooit een vol leven was voor reizen en avonturen balt zich aan het einde samen in de zorg voor de plantjes. Van dat kleine thema in die tuin maakte Marco Niemeyer een poëtische film, Garden of Life. De man in kwestie, zijn schoonvader, gebruikt hark, gieter en snoeimes ook wel een beetje om het niet daarover te hoeven hebben. De vorderende Alzheimer. De eerste film van Niemeyer speelde ook af in de eigen familie. De film Little Angels uit 2015 over een moeder en een dochter en hun moeilijke relatie en een doorwerkend oorlogstrauma. Dat jaar werd die film gekozen tot beste Europese documentaire van het jaar. En dat is voor een eerste film een prachtige score. Marco Niemeyer werd geboren in 1970. Hartelijk welkom.
Dag.
Ik vind het eigenlijk ook wel een mooi gegeven dat je je eigen schoonvader ziet schoffelen en knippen en snoeien. En dat je op een dag denkt, dit is mijn film. Dit ga ik gewoon filmen. Hoe gaat zoiets?
Ja, wat je zegt is eigenlijk precies wat bij mij gebeurde. Ik merkte sowieso, de film gaat voor een deel ook over Alzheimer. Ik merkte dat mijn schoonvader aan het veranderen was. En daar kwam op een gegeven moment bij dat hij steeds vaker zich in de tuin terugtrok. En als ik mijn schoonmoeder belde, dan, Leo is in de tuin. Leo, mijn schoonvader. En ik begon me eigenlijk steeds meer af te vragen, ja, wat doet hij daar? Wat brengt hem dat? Want het was echt weer of geen weer. Hij was gewoon daar. En je realiseert je natuurlijk ook dat iemand een beetje de controle over zijn leven aan het verliezen is. Dus ik dacht, ja, daar zit vast een link. En ik ben gaan kijken en je hebt natuurlijk gevraagd, mag ik jou filmen? En natuurlijk aan mijn schoonmoeder ook gevraagd, mag ik Leo filmen? En toen zag ik eigenlijk, ik was eigenlijk vanaf dag één was ik gewoon helemaal weg van. Ik werd ontzettend ontroerd door de manier waarop hij daar met die schoffel en zijn schaar en met zijn handen de blaadjes langs gaat. En dat vond ik gewoon geweldig om te zien.
Het is natuurlijk ook een gevaarlijk ding om te doen. Je eigen familie filmen, je schoonfamilie nog wel. In een proces waarin iemand geestelijk aftakelt. In een heel intieme ruimte film je hem.
Ja. Ja, gevaarlijk zou ik het dan weer niet willen noemen. Dat is misschien net een te groot woord, maar ik snap wel waar jij op doelt natuurlijk. Ik denk dat bij iedere documentaire sowieso wel speelt. Om te beginnen vraag je veel van mensen als je ze de gedurende lange tijd gaat volgen. Maar je gaat er ook vanuit dat mensen zich iets van zichzelf laten zien. En dat maakt mensen ook heel kwetsbaar. Het is natuurlijk een proces van een jaar, van twee jaar die je met mensen doorbrengt. En in dit geval was ik me daar nu nog veel bewuster van. Van ja, wat betekent dat voor hem? In hoeverre realiseert hij zich dadelijk nog wat ik daaraan doen ben? Dus die kwetsbaarheid die moet je nog wel op een hoger niveau zien. Dat is wel een dilemma wat men door de hele film heen, door het hele filmproces heen, eigenlijk van ongeveer een jaar, steeds opnieuw weer heeft beziggehouden. Van hoe lang kan ik nog doorgaan?
Had je met jezelf een soort afspraak van het moment dat je niet meer zou filmen? Dat het te ver gevorderd zou zijn om het nog in beeld te brengen?
Ja, ik had dat wel van tevoren bedacht. Eigenlijk dacht ik gewoon heel simpel, op het moment dat hij zich niet meer bewust is van mij en van wat ik doe, dan kan hij daar eigenlijk ook niet meer over oordelen. Dus dat zou de grens zijn.
Dan is die toestemming als het ware niet meer rechtsgeldig.
Ja, maar je merkt, om te beginnen is dat niet helemaal werkbaar. Want ook in dat jaar, ik weet niet of jij een beetje dat proces van Alzheimer kent, maar dat gaat behoorlijk op en neer. Dus ook in dat jaar zijn er diverse momenten geweest dat ik denk, ja, hij weet het eigenlijk niet meer. Soms binnen een uur en dan opeens wist hij het weer wel. Dus je moet steeds opnieuw, het houdt je ook heel scherp. Je moet steeds opnieuw beslissen, ben ik goed bezig? En ik denk uiteindelijk dat het heel erg gaat om je eigen integriteit. Dat je gewoon moet vertrouwen op dat je goed bezig bent en dat je voelt wanneer je verkeerd bezig bent. Een andere graadmeter heb je eigenlijk niet in zo'n proces.
Je zei, dit is een film over Alzheimer. En dat is eigenlijk een teleurstellend antwoord. Want dit is een film over veel meer dan Alzheimer. Dit is een film over de cyclus van het bestaan, zo je wilt. Het is een film over ouder worden. Het is een film over zingeving. En dat in dat hele kleine thema, een man in zijn tuin. Het gaat over veel meer dan over die ziekte.
Ja, ik heb het ook eigenlijk veel breder ingezet. Dat heb ik bij mijn vorige film ook gedaan. Ik gebruik eigenlijk in dit geval... als ik even, nou, we gaan het vast hebben over mijn vorige film. Dus laat ik dat sprongetje even niet maken. Dat wordt misschien verwarrend. Maar wat je eigenlijk ziet bij oude mensen... wat je vaak ziet, is dat een wereld kleiner wordt. En dat is eigenlijk een proces wat versterkt wordt... doordat de buitenwereld veel sneller gaat. Hè. Tegenwoordig ook met technologische ontwikkelingen... is dat nog veel sterker zo. Je wordt langzamer. Lichamelijk ga je achteruit. Dus je kan veel minder makkelijk deelnemen aan het leven om je heen. En die kleiner wordende wereld betekent ook dat je voor een deel je controle verliest over die buitenwereld. Hè. Je ziet niet voor niks vaak oudjes op straat die een beetje angstig om zich heen kijken. Wat gebeurt daar allemaal om mij heen? En bij Alzheimer denk ik dat proces gewoon heel erg versterkt wordt. En daarom is voor mij, ik vind het ook heel goed dat je dat zegt... voor mij is het een film die een veel breder perspectief heeft... En, maar door de Alzheimer van mijn schoonvader is dat proces uitvergroot eigenlijk. En kan je dat dus heel goed zien in beeld.
Dat is wat mij aantrok in de film. Wat ik poëtisch vond. Dat een groot leven vol reizen, die je ook middels oude videoopnames toont. Beelden van je schoonvader tijdens dat bereisde leven over de hele wereld. Dat versmalt zich en dat komt uiteindelijk terug op zo'n heel klein stuk grond in die tuin.
Ja.
Op het laatst wordt dat grote leven heel klein. En tegelijk is het nog dezelfde man. Hij is nog net zo aan het observeren. Hij is nog net zo aan het denken en filosoferen. Voor hemzelf is die wereld niet klein geworden.
Ja, en dat vond ik ook heel mooi om te zien. Ik denk dat dat mij ook heel erg raakte. Als we het dan weer even over Alzheimer hebben... dan is dat heel concreet, betekent dat voor iemand dat je... En naar die grip verliest, wat ik net eigenlijk zei. En dat wat ik eigenlijk bij mijn schoonvader zag... is dat hij die kleiner wordende wereld... en dat verlies aan controle eigenlijk compenseert voor zichzelf. Tenminste, zo heb ik dat ervaren. Door eigenlijk te kiezen voor een plek die hij heel goed kent.
En waar hij de baas is, waar hij de controle nog heeft.
Ja, waar eigenlijk alles iedere dag hetzelfde is. En ook weer anders. Dat is natuurlijk het mooie van de natuur. En... ja, ik vond dat heel mooi om te zien. Hoe hij eigenlijk nog steeds met dezelfde blik om zich heen kijkt. En tegelijkertijd hebben wij als buitenstaander al heel snel zoiets van... Hè, zeker als je het weer hebt over Alzheimer... van nou ja, iemand gaat natuurlijk langzamerhand steeds minder coherent praten... en krijgt steeds minder controle over zijn gedachten. Wij denken dan heel snel, ja, iemand is gewoon in de war... en die is zichzelf niet meer. En we gaan over iemands rug heen praten. We gaan beslissingen over iemand heen nemen. En wat je eigenlijk ziet in die tuin is dat hij er gewoon wel is. En ik wilde ook heel nadrukkelijk met mijn camera naar hem kijken... naar wat hij ons wil laten zien.
Nergens in de film verliest hij zijn waardigheid. Er zijn wel momenten dat je ziet dat hij iets probeert te verbergen van zijn vergeetachtigheid. Dat hij even de weg kwijt is, even niet weet waar hij is. Maar zijn waardigheid wordt nergens aangetast. En dat komt volgens mij door dat snoeimes en door die schaar en die gieter. Hij is toch nog de tuinman. Hij heeft een functie.
Ja, ik denk dat zeker voor hemzelf ook echt zo is. Ik denk dat hij is heel trots op die tuin. Hij was heel erg blij dat ik daar met hem wilde zijn... en naar hem wilde kijken naar wat hij belangrijk vindt... wat hij wilde laten zien. Dat hoort ook een beetje bij ouder worden... dat mensen hun interesse in jou verliezen. Dat mensen geen geduld meer voor je hebben. Ook weer twee processen die met Alzheimer natuurlijk versterkt worden... En ik denk dat die tuin voor hem gewoon een plek is waar hij zichzelf kan zijn. En dat je daarin gezien wordt, is natuurlijk heel erg waardevol. En ik denk dat hij heel snel begreep dat ik op die manier naar hem keek. En dat hij zichzelf kan laten zien. En dat ik geïnteresseerd ben in wat hij daar doet. En dat is gaandeweg wordt dat eigenlijk steeds minder. Maar die intentie verandert niet.
Terwijl het een heel intieme ruimte voor hem is. Je komt echt in zijn meest persoonlijke ruimte op dat moment, die tuin. De plek waar hij zich terugtrekt van de wereld, waar hij veiligheid zoekt.
Ja, ik zou niet meteen kunnen zeggen of het zijn meest intieme ruimte is. Want dat weet ik eigenlijk niet, maar het is wel in ieder geval een intieme ruimte. En ik denk dat het ook wel weer een voordeel is dat ik natuurlijk zijn schoonzoon ben. Dus hij is van het begin af aan bereid die intimiteit met mij te delen. Het is ook voorwaarde, denk ik, om een goede film te maken, dat je dat met elkaar kunt delen. Ik denk ook dat het er ook op aankomt dat je elkaar kunt vertrouwen. Dus hij moet ook vertrouwen hebben in mij dat ik niet iets hem anders laat zien dan hij is. Of dat ik er iets anders mee ga doen, dat ik ermee aan de haal ga, dat ik op effecten uit ben. En dat betekent dat je in zo'n proces, en dat heb je sowieso als je een film maakt, toch heel zorgvuldig met elkaar omgaat.
Want hij herkende zichzelf ook nauwelijks nog. Hij zei, wie is die oude man? Wie is steeds die oude man?
Dat is wel later in het proces is dat alweer. En het mooie is, denk ik weet niet hoe je dat ervaren hebt, je hebt de film gezien, dat steeds heel dubbel is. Aan de ene kant, dat is overigens ook het pijnlijke ervan, is hij zich niet meer bewust van wat er gebeurt. Aan de andere kant is hij zich wel bewust wat er gebeurt. En ik denk dat hij ook gewoon een beetje daarmee wil zeggen, ja, ik wil eigenlijk niet graag oud zijn als hij zegt, wie is die oude man?
Hij ziet zichzelf gewoon nog als jonge man, zoals iedereen dat volgens mij doet.
Precies, precies.
Ergens zit nog in dat hoofd het beeld van zichzelf als vieren kerel van 26.
Volgens mij herkent hij zichzelf nog steeds. En dus is het meer die dubbele lading eigenlijk die erin zit. Maar het is nooit, je weet natuurlijk nooit precies wat er in iemands hoofd omgaat die dit proces doormaakt. Dus ik heb ervoor gekozen om dat soort uitspraken echt in beide betekenissen te zien. Als hij zegt, wie is die oude man, dan denk ik dat het meer is. Ja, ik voel me gewoon jong, precies wat jij zegt. Maar je weet nooit helemaal meer, wat ziet hij nou eigenlijk? He, wij zijn toch nog heel helder in ons hoofd, realiseer je dan. Bij hem weet je dat gewoon niet meer.
Je komt zelf eigenlijk helemaal niet in de film voor. Ik bedoel, je filmt en je bent er en het is duidelijk dat je er bent. Maar je hebt jezelf bijna onzichtbaar gemaakt. Je bent de beschouwer.
Ja. Ja en nee, zou ik willen zeggen. Want ik ben er niet letterlijk. Hè. Je ziet mij niet in beeld. Aan het eind van de film loop ik even langs de kamer en dat is het. Je hoort me ook niet zo heel veel vragen stellen. Dat is natuurlijk een keuze. Maar ik ben wel vlakbij. En dat is denk ik meer iets wat je voelt. Ik ben natuurlijk heel erg aanwezig door steeds naar hem te kijken eigenlijk. En hij richt zich natuurlijk, de film duurt 70 minuten ruim, richt zich al die tijd ook echt tot mij. Dus ik heb meer het gevoel dat ik gevoelsmatig aanwezig ben.
Er zijn veel van die keuzes die je dan maakt als je een film maakt, waar het volgens mij moeilijk is om aan vast te houden. Om niet de hele familie erin te gaan verwerken. Om het alleen in die tuin af te laten spreken en spelen. En niet ook naar de dagzorgende en de kliniek en de dokter te gaan. Om niet iets te willen uitleggen over wat Alzheimer eigenlijk is. Om het zo klein te houden als je eerste idee was. Man, tuin. Hoe moeilijk was dat?
Heel moeilijk. dat is het kortste antwoord. Nee, dat is inderdaad van begin af aan een hele bewuste keuze geweest. Ik denk, er zijn genoeg films die dat deel laten zien. En ik ben altijd heel nieuwsgierig, wat kan ik daaraan toevoegen? Iets wat echt van mijzelf is, en dat is toch een andere blik. Dus ik heb heel snel gedacht, ja, ik ga juist niet die zorg filmen. Ik laat de familie helemaal buiten beeld. Ik laat echt alleen hem zien op de plek waar hij op dit moment is en wat hij wil laten zien. En daar volg ik hem in. En wat zegt dat over de manier waarop hij dit proces doormaakt? Wat wil hij ons laten zien? Waar worstelt hij mee eigenlijk? En hoe probeert hij zichzelf staande te houden ook? Maar dat is ook, als je dat vanuit filmisch perspectief kijkt, is dat heel lastig. Het is heel moeilijk om een film te maken die zich op één locatie afspeelt en die maar één hoofdpersoon heeft.
En waarin, als je er niet echt oog hebt voor het kleine, weinig lijkt te gebeuren.
Ja, kijk, dat is altijd interessant, want voor mij gebeurt er een heleboel. In het leven gebeurt geweldig veel. Maar we zijn als kijkers ook wel heel erg snel verhalend gericht. En dat wordt ons ook wel heel erg verteld, dat we gaan naar de film om een verhaal te zien. En er is vaak de gedachte dat als je het echte leven wil zien, dan kijk je wel naar je buren of dan stap je naar buiten. Maar naar de film kom je voor een verhaal. Maar ik merk dat bij mijzelf een verhaal eigenlijk niet zozeer zit in gebeurtenissen, maar meer in wat zich in iemand afspeelt. Hoe iemand zich tot een ander persoon verhoudt. Wat we van elkaar willen. Wat we van elkaar nodig hebben. Hoe zich dat ontwikkelt is voor mij een verhaal. En dat zit wel in deze film natuurlijk heel sterk. Maar als je het kijkt naar de gebeurtenissen, er is een man in zijn tuin. En er gebeurt natuurlijk niet zo heel veel.
De seizoenen die gebeuren. Die plantjes die groeien, die worden gesnoeid. Er zit filosofie achter, want hij denkt na.
Ja.
Hij vergelijkt het met het opvoeden van kinderen.
Ja. Ja, maar dat zijn geen verhalende dingen. Hè? Dat zijn meer.
Dat zijn geen grote plotwendingen, nee. Maar in die zin gebeurt er van alles.
En ja, voor mij gebeurt er heel veel.
Voor mij gebeurt er ook ontzettend veel in die film. En dat gevecht tegen die ziekte die je toch wel ziet vorderen. Je ziet toch wel iemand die het zwaarder krijgt. En die tuin ook gebruikt om dat gesprek maar niet te hoeven voeren. Het is natuurlijk ook gewoon een vlucht van binnen.
Ja.
Daarbinnen zeggen mensen, goh, hoe gaat het met je ziekte? Moet je niet naar de dokter en hoe voel je? En daarbuiten, daar chilpt het wat.
Ja, en daarbinnen raakt hij spullen kwijt die hij niet meer terug kan vinden. He? Daarbinnen kan de telefoon gaan. Die
hij trekt zich terug.
Hoe hij moet opnemen. Dus, maar dat, het mooie vind ik dat er eigenlijk steeds meerdere lagen aanwezig blijven. Het is niet eenduidig, hij vlucht. Of hij probeert zich staande te houden. Het gebeurt eigenlijk allemaal tegelijk. En dat zie je ook als je naar hem kijkt, hoe dat proces verandert. Je ziet hoe hij daarmee worstelt. Je ziet hoe hij aan de ene kant enorm gepassioneerd is voor de natuur. De natuur is voor hem echt ook het leven gaat door. En hij heeft daar ook een rol voor zichzelf in gemaakt eigenlijk. Hè. Hij heeft echt het gevoel dat hij heel belangrijk is ook voor die tuin. Dat zit hem in de aandacht die hij heeft voor de planten. Dat zit hem in de aandacht die hij heeft voor hoe planten elkaar verdringen. En welke die meer ruimte wil geven en welke niet. Het hoeft van hem ook niet mooi te zijn. Dat is een hele mooie filosofie van hem eigenlijk over de natuur. En tegelijkertijd is er ook doodgewoon die vlucht. Van ik durf eigenlijk nergens anders meer te zijn. En die worsteling daarmee tussen die twee uitersten eigenlijk. De een is een passie en de ander is doodgewoon een vlucht. Dat vond ik heel erg mooi om te zien. En dat zie je in zijn ogen, dat hoor je door de manier waarop hij praat. En dat hoef ik niet verder verhalend uit te leggen. Ik denk ook dat het misschien het mooie van de film, als ik dat zelf mag zeggen, tenminste
ja,
als maak,
ja.
Is juist door te kiezen voor één locatie, dus alleen de tuin en één man, hè, alleen Leo, mijn schoonvader, sta je op een bepaalde manier stil. En die stilstand maakt dat je ook veel beter gaat kijken naar wat gebeurt daar nou eigenlijk. Wat zie ik nou eigenlijk? Wat gebeurt er met deze man? Waarom staat hij daar? Wat wil hij ons laten zien? Ik denk dat je daar veel dichterbij komt. Juist doordat er niet zo heel veel gebeurt in de verhalende zin.
Het deed me ook denken aan Voltaire. Die Candide, zijn grote zoektocht eindigt met je moet gewoon je tuin beheren.
Ja, ja.
Voor cultiver le jardin. Dus dat je gewoon moet doen wat in jouw bereik ligt.
Ja.
Niet kijken naar de wereld als geheel.
Ja,
dingen die buiten je macht liggen. Gewoon tuintje wieden.
Dat is natuurlijk heel mooi gezegd. En daar zit een enorme kern van waarheid in, zullen we maar zeggen. Ja.
Vermoedelijk. We gaan luisteren naar muziek van Justin Nozuka. Een Canadees-Japanse singer-songwriter. Heeft een vierde album uit, Run to Waters. En dit nummer heet Hourglass.
Long ago, when I was young, running through the fields, I had my horse. I told my parents, don't want to grow old. Only smiled and said, child, that's the only road. Fall, gotta go. The sun might be setting here real soon. I could make my way right over the moon if I do what I have to do. Better get rolling. Come on, Lori, come move your feet. Running through the fields, come on, let's go. With you in pole.
that some might be setting in real soon. I could make my way right over the moon if I do what I have to do. I better get rolling. But I get low. I get easily burnt out.
Justin Nozuka met het nummer Hourglass. Tegenover mij zit Marco Niemeyer. Hij is filmmaker. Hij zit hier vanwege zijn nieuwe film Garden of Life. Zijn eerste film uit 2015 werd meteen met zeer veel succes onthaald. Won de prijs of titel voor beste Europese documentaire dat jaar. Little Angels. Ook een verhaal in de eigen familie. Een verhaal, als ik het goed heb begrepen, dat je heel lang juist op afstand hebt gehouden. Iets dat je heel lang niet aan wilde, waar je juist van weg wilde.
Ja, dat klopt inderdaad. Het is een verhaal over mijn stiefoma en mijn tante. Eigenlijk ook mijn halve tante. We moeten misschien zo eventjes iets uitleggen over de familielijn.
Doe maar meteen. Wat is een stiefoma?
Ja, mijn opa, zeg maar, mijn bloedopa, die was voor de oorlog getrouwd en had twee kinderen, waaronder mijn moeder. En een Joods gezin. En zij zijn in de oorlog ondergedoken en eigenlijk allemaal op verschillende adressen uit elkaar gehaald. En na de oorlog is dat gezin eigenlijk gewoon niet goed bij elkaar gekomen. En mijn opa is toen gescheiden van zijn eerste vrouw. En is meteen daarna, of eigenlijk vlak daarna, getrouwd met een nieuwe vrouw. En dat werd mijn stiefoma. Want later werd ik geboren, dus werd zij mijn stiefoma.
Dat is helder.
Ja, en zij hebben samen een nieuw kindje gekregen. Dat is dus mijn halve tante eigenlijk. En dat gezin is in de jaren 50 naar Amerika verhuisd.
Je kende het verhaal al heel lang. Of het was niet zo goed als het uiteindelijk in de film kwam. Want je bent natuurlijk ook wel meer te weten gekomen. Maar heel lang wilde je dat niet verwerken tot een film. Of niet opzoeken of niet uitzoeken. Wilde je het eigenlijk een beetje bij jezelf weghouden?
Ja, dat komt omdat mijn film gaat over de relatie tussen die moeder en dochter. Maar gaat natuurlijk ook over de oorlog. Want de oorlog speelt een heel grote rol in deze familiegeschiedenis. En de oorlog speelde ook een rol in mijn moeders leven. En dus ook in mijn leven. En ik denk dat je als... ik ben dus in 1970 geboren. Maar ik ben eigenlijk nog steeds tweede generatie. Mijn moeder is net in de oorlog geboren. Je wil, denk ik, of alles weten van die oorlog of niks weten van die oorlog. En ik behoorde tot de tweede categorie. Ik had zoiets, dat is van voor mijn tijd. En ik ben een wereldburger. Mijn moeder is Joods, ik ben eigenlijk ook Joods. En dacht, ja, daar heb ik allemaal niks mee te maken. Ik ben gewoon mezelf. En die identiteit ontlenen aan de oorlog, dat was niks voor mij. En mijn stiefoma kwam, ze was al iets van 97 jaar, plotseling met hele oude filmpjes op de poppen van haar eerste gezin. Het gezin wat in de oorlog dus is uitgemoord in de kamp. En ik vond die filmpjes eigenlijk zo mooi gemaakt. Haar eerste man was een amateurfilmer, een tandarts amateurfilmer. Dat ik vanuit dat perspectief eigenlijk iets daarmee wilde gaan doen.
Vanuit de gelukkige tijd, vanuit de goede jaren.
Ja, en heel erg vanuit film. Want ik ben natuurlijk een filmer, dus ik zag de mooie kaders. En ik dacht, daar ga ik iets mee doen. En toen ging ik met mijn stiefoma praten. En toen kwam al heel snel toch de oorlog erin. En toen dacht ik, ja, eigenlijk ligt mijn werkelijke interesse ook. Wat is er eigenlijk na die oorlog gebeurd? Dat is natuurlijk ook een deel van mijn leven.
Deze film heeft in die zin zichzelf ook een beetje gemaakt. Dat het vertrekpunt heel anders was dan waar de film uiteindelijk over ging. Je kwam er gaandeweg achter wat de film moest worden.
Ja, ik denk dat dat op zich wel vaker zo is. Film maken is echt een zoektocht. Ook bij Garden of Life, hè, we noemden net, het is een heel simpel uitgangspunt. Maar het blijft een enorme zoektocht. Wat wil ik nou eigenlijk vertellen? Waar moet het nou eigenlijk over gaan? Hoe moet het er eigenlijk uit gaan zien? En ik denk dat hoe persoonlijker het is, in dit geval was het voor mij een heel persoonlijk onderwerp, hoe moeilijker het is om van begin af aan te weten wat je wil.
Wat je precies wil zeggen, wie je personage is.
Ja, en ik denk dat de film alleen maar beter wordt op het moment dat je daar steeds meer in verstrikt raakt eigenlijk. En je steeds meer moet kiezen, ja, wat is nou eigenlijk mijn verhaal? Mijn oma is gaan vertellen over haar tijd voor de oorlog en over de tijd in de kampen. Met name dat laatste is natuurlijk een heel gruwelijk verhaal. En toch heb ik besloten om daar in de film uiteindelijk niet eens heel veel aandacht aan te besteden. Dat is een hele moeilijke beslissing.
Terwijl het wel een gewicht is dat natuurlijk evident boven die hele film hangt.
Het hangt als een schaduw over de film. Dat is ook een over het verhaal eigenlijk. Niet over de film, maar over het werkelijke verhaal. En ik dacht ook, die schaduw die is er. En ik wilde eigenlijk weten, er is namelijk nog een schaduw in dit verhaal. En dat is een veel kleinere schaduw. En dat is het drama van mijn tante die na de oorlog is geboren. En ik vond het interessant om te zien hoe een heel groot drama eigenlijk een klein drama overschaduwt. Want haar leven is ook weer bepaald door de oorlog. En ik dacht, daar gaat mijn film eigenlijk over.
Dat is het onderwerp. Het speelt zich af in de Verenigde Staten. Dit is jouw Amerikaanse familie. Het grote dramatische gegeven is dat jouw stiefoma haar eerste gezin is verloren. Haar dochtertjes kwijt is geraakt. Dat is haar grote verdriet.
Ja.
Na de oorlog heeft ze zo snel mogelijk weer een nieuw kind gekregen. En dat is jouw tante.
Ja.
En dan zou je kunnen zeggen, dat is de tante die alles goed moest maken.
Ja.
Die relatie tussen die twee is niet goed. Die is slecht.
Ja, die wordt eigenlijk continu gedomineerd door het verlies van de eerste, met name de eerste kinderen eigenlijk. Ook natuurlijk de eerste man is ook natuurlijk gedood. Maar dat verlies van die eerste kinderen, dat is zo'n heftig trauma. Dat is zij nooit erboven gekomen. En dan krijg je inderdaad een nieuw kindje. Dat is ook eigenlijk min of meer geboren omdat tegen haar werd gezegd, maak nou maar een nieuw kindje, want dan voel je weer beter. Dan je moet er overheen.
Dus eigenlijk had jouw tante, als je het hard zegt, in haar leven een missie of een opdracht waar ze onmogelijk aan kon voldoen. Want zij kon het niet goed maken. Hoe leuk ze ook zou zijn geweest, hoe goed ze ook haar best zou hebben gedaan, ook al was ze de ideale dochter geweest, ze had natuurlijk nooit dat verlies goed kunnen maken.
Ja, en die onmogelijkheid, dat is ook weer een drama. En in dit geval zie je
dat
eigenlijk,
is een schaduw boven haar leven en haar jeugd.
Precies, dat het kleinere drama wat altijd overschaduwd is weer door het grote drama van haar moeder. Waarmee ze natuurlijk logischerwijs nooit kon concurreren. Zij kon ook niet de puber zijn die boos wordt op de moeder en zegt zoek het maar uit. Want ja, dan hoe kan je boos worden op een moeder die zoveel heeft meegemaakt?
Ze heeft het wel gedaan, niet vaak, maar als puber. En dat werd er ook in de film nog steeds verweten door haar moeder. Wat zij heeft durven zeggen. Ga nou eens verder of hou er nou eens over op.
Ja, toen ik
hoe
dus,
hard kan je zijn?
Toen ik ben gaan filmen was mijn stiefoma 98 en mijn tante 68. En het is heel raar om te zien dat op die leeftijd nog zo nog steeds dezelfde verwijten worden gemaakt. Nog steeds hetzelfde conflict bestaat. En ik denk dat dat gewoon, in feite zijn het twee mensen die elkaar heel hard nodig hadden. En die elkaar eigenlijk heel erg hadden kunnen troosten in een gedeelde verdriet. Want beide hebben eigenlijk iets om verdrietig over te zijn. Maar wat je natuurlijk vaker ziet in families is dat dat dan juist niet gebeurt. En dat er juist een strijd ontstaat tussen die twee. En ik kwam daar eigenlijk, als ik daar op bezoek kwam, kwam ik daar gewoon middenin. Ik werd ook uitgespeeld in de zin van dat beide natuurlijk aan mij wilden laten zien.
Het conflict werd gewoon uitgevochten aan tafel of waar dan ook.
Het is toch een beetje, kijk wat die ander mij aandoet. En voor beide had ik begrip. En ik denk, ik heb ook geprobeerd om dat in de film heel evenwichtig in beeld te brengen. Dat
op geen enkel moment verloor ik sympathie voor een van beide personages. Terwijl ze totaal tegengesteld aan elkaar zijn in hun belang, in hun verhaal, in hun strijd.
Ja.
Nergens dacht ik, oh, wat is die gemeen of wat een loeder is dat?
Ja. Het zijn natuurlijk ook twee mensen die heel erg van elkaar hielden. Het werd ze alleen onmogelijk gemaakt door de strijd waar ze eigenlijk in beland zijn.
Maar hoe is het om met een camera door een scheuring in je eigen familie te lopen? om een familieconflict gewoon eens vast te leggen.
Ja, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Dat vond ik wel heel moeilijk. Ik vond het extra moeilijk, denk ik, omdat mijn stiefoma overleed. En ik daarna pas mijn tante ben gaan filmen. Dus je hebt eigenlijk met iemand te maken die niet meer kan zeggen wat ze ervan vindt. Die niet meer met argumenten kan komen voor of tegen. Die eigenlijk niks meer kan. En ik heb in mijn hoofd is zij toch blijven leven. En heb ik heel vaak met haar gesproken. Denkbeeldig van wat vind je ervan wat ik nu aan het doen ben. En ik dacht ja, eigenlijk nu ze overleden is. Heb ik me voorgesteld. Is er weer ademruimte gekomen. En vindt ze het eigenlijk wel goed wat ik aan het doen ben. En dat zijn toch dingen die je voor jezelf moet beslissen. Maar ik vond het heel moeilijk. Ook in het editproces, zeg maar, waarin je toch alle keuzes moet maken. Wat laat je zien van de een, wat laat je zien van de ander. Voelde soms echt als een evenwichtsbalans.
Maar wat zegt het over jouzelf, over jouw persoonlijkheid, dat jij dat kan? Dat jij met een camera weliswaar, zonder partij te kiezen, door zo'n conflict van decennia kunt wandelen?
Ik denk dat je sowieso, als je iets maakt over iemand, of dat nou een fictief personage is in een speelfilm of een levend personage in een documentaire, dat je van iemand moet houden. Dat je een karakter of een personage nooit moet veroordelen.
Nooit moet verlaten.
Ja, dus ik denk dat dat een heel belangrijk element is. Ik ben zelf middelste van 3 kinderen. Ik ben het middelste zoontje eigenlijk. Ik heb een oudere broer en een jongere broer. Dus mijn positie vroeger is denk ik ook wel een beetje geweest. De boel bij elkaar houden en een beetje de bruggebouwer. En ik denk dat ik dat wel heb meegenomen, zeker in deze film.
Als een diplomaat en ook af en toe jezelf op de vlakte houden, denk ik.
Ja, maar ik denk dat nogmaals het feit dat je voor allebei begrip op kunt brengen, dat ik denk dat dat eigenlijk het mogelijk maakt om zoiets te maken.
Ik wilde een fragment laten horen uit die film.
Ja.
Je had niet later moeten komen, want zoals je al zei, je stiefoma overleed vrij kort daarop. Dit is aan het eind van haar leven. Ze is oud, ze ligt op haar bed en ze vertelt het verhaal wat er is gebeurd met haar dochters. Ik twijfelde van, moet ik dit fragment nou uithalen omdat het zo gruwelijk is, omdat het zo aangrijpend is. Maar tegelijk dacht ik, dit is de geschiedenis. Dit is hoe het is gegaan.
Ja, ik heb het laat in de film ingebracht ook om die reden. Want het is echt inderdaad zo'n moment dat je denkt, ja, dit is ook zo heftig eigenlijk. Moet je dit eigenlijk laten zien? Hier vertelt ze dus iets over wat er met haar kinderen is gebeurd. Hè? Eigenlijk het moment dat ze naar de gaskamers zijn gebracht. En ze heeft dat op een gegeven moment aan mij verteld. Op een hele onderkoelde manier. En ze heeft het op een gegeven moment aan mijn schoonzus verteld. Die er ook een stuk gefilmd heeft. En dat fragment heb ik uiteindelijk in de film gebruikt.
We gaan er naar luisteren.
Ik was zo ziek. Ik kon haast niet lopen. En ik kon niet eten. En ik had zoveel. Het komt allemaal terug. Maar het is behandeld. Dokter Drucker, ja. En ik heb injecties. En mijn huilen. En mijn kinderen. En zoals mijn kindertjes weg waren, zo huil ik nu nog. Die twee schats Engels. Het fotootje daar. Iedere avond, iedere ochtend zeggen, goeiemorgen schatjes. En goeienacht. Met zoentjes. Ja, zoveel jaar. Reken maar uit hoeveel jaar. Maar ik zweer je. Bij alles wat me lief was en is, dat het waar is. Ik zoen ze iedere dag. Ik heb hele gesprekken met ze. Ik kan het niet geloven dat ze weg zijn. En mijn moeder heeft er overal mee geholpen. Ze is meegegaan. Ze heeft de kinderen hand gegeven. En is mensen de dood ingegaan. Oh. En ik hoorde Ze gingen een helling af. En ik hoorde ze roepen, mami, mami, mami. Ja. Toen moest ik werken. En toen ik zei, ik wou zo graag naar mijn kinderen. Toen zei die rotvent, die leven zo niet meer.
Die leven zo niet meer. De gruwelijke geschiedenis die, die over die familie heen hangt. En over die tante die opgroeit in de schaduw daarvan. Alle woede die daarin zit. Dit is eigenlijk ook de geschiedenis die je zelf uit de weg wilde gaan in je eigen familie. Jouw eigen moeder, die moet ook ondergedoken hebben gezeten.
Ja, het is niet hetzelfde, van hetzelfde kaliber natuurlijk als wat je net hebt gehoord. Hè. Dat is nog weer een heel ander verhaal. Gelukkig in de onderduik heeft mijn moeders familie, hebben ze het allemaal overleefd. Het is voor mijn moeder wel een hele bepalende periode geweest, terwijl ze nog heel jong was. Zij moest onder andere een nieuwe naam aannemen en die in haar hoofd prenten. Ze mocht dus niet meer zeggen wie ze werkelijk was. Ik weet dat er ook wel eens een Duitse inval is geweest in haar pleeggezin, waar ze thuis was. En ik denk dat die oorlog eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds heel zwaar drukt, ook op mijn moeder. En ik heb dat natuurlijk meegekregen. En dat betekent dat, om even een heel praktisch voorbeeld te noemen, mijn moeder leest toch hoofdzakelijk boeken die gaan over de Holocaust, over nazisme, over onderduikkinderen. Het is nog vrij lastig om haar een gewoon boek cadeau te doen en te denken dat gaat ze ook lezen. Eigenlijk moet je nadenken, heeft het iets met de oorlog te maken? En dat is natuurlijk niet een hele bewuste keuze van haar. Dat zijn processen die je denk ik niet zomaar eventjes weg kunt zetten en denken, nou, het is nu klaar en ik ga wat anders doen. Hoewel dat voor ieder persoon natuurlijk ook weer heel anders is. En ik denk dat dat bij mij vooral heeft geleid dat ik een beetje een allergie kreeg voor al deze onderwerpen. En inderdaad dacht, ja, wat ik eigenlijk net zei, dat het is niet mijn verhaal. Je hebt natuurlijk als je opgroeit altijd behoefte aan het ontwikkelen van je eigen verhaal. En juist als daar een verleden overheen hangt, wat zo je identiteit verdrukt, eigenlijk om het even zo te zeggen. Maar dat is wel heel lastig. En in mijn geval was het een stuk makkelijker dan voor mijn tante. Want er is een veel minder groot drama aan de kant van mijn familie. Ik denk dat hoe heftiger dat is, hoe moeilijker dat wordt eigenlijk om je eigen positie. En dat heb je gewoon nodig als je opgroeit. Iedereen heeft recht op zijn eigen verhaal, op zijn eigen ongeluk, zijn eigen geluk.
Het is natuurlijk ook zo dat alles dat jij meemaakt eigenlijk in het niet valt bij de grootsheid van deze geschiedenis.
Ja, en dat als ik naar mijn tante kijk, dan zie ik dat natuurlijk gewoon. Dat is zo evident en dat is zo waanzinnig moeilijk om daar overheen te stappen. Bij mezelf is dat dus een wat lichter verhaal. Maar ik moet zeggen, het is ook heel gek hoe dat gaat. Ik heb om de zoveel tijd nachtmerries over oorlog en over soldaten. En dan denk ik, ja, maar dat heb ik nooit meegemaakt. Waar komt dat vandaan? En mijn moeder zei altijd, ja, dat komt door de oorlog. En dan zei ik, nee mama, dat komt niet door de oorlog. Maar ik denk inmiddels, wat ouder geworden, dat werkt gewoon door. En daar gaat Little Angels ook echt over, hoe dat over generaties doorwerkt. In die zin gaat het minder over de oorlog dan over dat. Hoe een heftig trauma over generaties door families heen werkt. En hoe moeilijk het is om daaruit los te breken.
En hoe dat als een inktvlek ook anderen weer raakt. Want er is ook nog de sympathieke oom, de man van je tante, die er ook weer in mee wordt gesleurd in die geschiedenis.
Ja, die geschiedenis is in die zin alles bepalend. Dat kun je denk ik nog best moeilijk voorstellen als je daar niet zelf mee te maken hebt eigenlijk. Maar dat als je Little Angels ziet, dan als je naar de bioscoop gaat of je bekijkt hem nu op NPO Gemist of zo, dan wordt dat denk ik wel voelbaar hoe drukkend dat eigenlijk is op alles wat daarna gebeurt. En dus ook de keuze van met wie mijn tante getrouwd is, hoe dat huwelijk eruit is gaan zien. Ze zijn nu net in Nederland. Toevallig op bezoek en het gaat inmiddels weer een stuk beter. Ik denk dat ook misschien op de een of andere manier toch ook uitmaakt dat mijn stiefoma al minder lang of langer eigenlijk al niet meer is. Dat er weer meer vrijheid komt bij mijn tante voor haar eigen leven. En ze is nu in de 70 en ze heeft echt wel zoiets. Nu is het mijn tijd om nog iets
Om zelf een leven te leiden dat niet in het dienst staat van iemand anders zijn leven of geschiedenis of
ja,
wensen of verwachtingen.
En wat je verder ziet, en dat is wel heel leuk aan zowel mijn, was erg leuk aan mijn oma als aan mijn tante, is dat je kan met beide vrouwen kon je ontzettend lachen. En met mijn tante gelukkig dus nog steeds. Hè, die is er nog. Dus humor is ook een heel belangrijk deel. Dat zie je ook gelukkig terug in de film. Het is in die zin niet alleen maar een zware film. Humor is heel relativerend. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat er overigens, als we het hebben over Garden of Life, mijn schoonvader kan je ook heel erg mee lachen. Dat zie je niet zo in de film, omdat hij, als het over de tuin gaat, is hij heel serieus.
Er zijn een paar momenten dat je het ziet. Dat het een grappige man is.
Ja.
Een geestige man.
Ja. Ik kan nog steeds enorm veel plezier met hem hebben. En hij is nog steeds ook erg scherp in taal. Dat is misschien verrassend. Want je ziet dat hij steeds verder in de war raakt. Maar één op één, als dat heel snel gaat. Want zijn geheugen is natuurlijk heel kort. Dus na 2 minuten is je alles weer kwijt. Dan kan hij ontzettend scherp uit de hoek komen.
De films zijn wel verwant, hoewel ze over hele andere dingen gaan. De een over een man in een tuin. En de ander over zo'n reusachtig familiefete en zo'n enorm verleden. En toch is er een verwantschap tussen die films. Die zit in jouw eigen betrokkenheid, je eigen onzichtbaarheid.
Ja. Ik hou sowieso heel erg van het kleine en het subtiele. Ik denk dat dat een verbindend element is. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. Ik hou ook wel een beetje, als ik het heb als filmmaker, van een vrij, toch een beetje minimalistische aanpak. Ik gebruik niet snel muziek om eens even lekker de emoties aan te zetten.
Wel archiefbeelden die je doorheen monteert.
Ja, maar ook daar probeer ik heel secuur in te zijn eigenlijk. Ik ben niet op zoek naar de snelle, ik noem het maar even plat, goedkope emotie. Ik ben echt benieuwd wat zit daar eigenlijk achter. En ik denk dat dat de twee films ook wel verbindt. Nou, natuurlijk allebei over familie. Dat is een makkelijke verbinding. Beide inderdaad archiefbeelden. Heel anders van aard, maar beide archiefbeelden. En het is ook, ik hou er ook van, het is ook een beetje mijn manier van vertellen. We hadden het net even over, ik ben niet zo verhalend geïnteresseerd, maar een film is natuurlijk ook echt een verhaal. En dan, hoe bouw je dat op? Een spanningsboog zit er altijd in. En ik hou er heel erg van om de kijker heel langzaam mee te nemen eigenlijk in het drama, in het verhaal, in wat er voelbaar wordt gemaakt. Terwijl toch heel wat films denk ik meteen stevig inzetten. Zodat je weet, nou, hè, er gaat een moord gepleegd worden. Dus ik blijf kijken. Ik bouw dat heel langzaam eigenlijk op. En dan aan het eind van de film hoop ik dat je vol voelt eigenlijk wat er eigenlijk gebeurt. En waar het eigenlijk om gaat.
We hebben het gehad over je voorgeschiedenis. Maar helemaal niet over die eigen geschiedenis. Waarvan je net zei dat je hem moet vinden. Je hebt als kind een paar jaar in Afrika gewoond.
Mm-hmm.
Hoe kwam dat eigenlijk?
Nou, heel concreet. Mijn vader werkte voor het Afrika Studiecentrum. Die is antropoloog en methodologist. En die werd af en toe uitgezonden naar Afrika voor onderzoek. En als hij daar langer verbleef dan een bepaalde periode, dan ging de familie mee. Dus ik ben als eenjarig jongetje een tijdje in West-Afrika geweest. En als zesjarig jongetje 3 jaar in Kenia en Oost-Afrika.
Dus van je zesde tot en met je negende?
Ja. Ja. En ik denk, dat zijn ook wel best vormende jaren, denk ik. Ik weet eigenlijk niet in een jeugd wat nou je meest vormende jaren. Waarschijnlijk ja, de eerste.
Al die jaren zijn vormend.
Ja, dus, maar wat wel interessant is, ik heb dus inderdaad 2 broers. En we lijken in sommige opzichten heel erg op elkaar. Maar we zijn wel alle 3 heel verschillend daarin gegaan en ook weer uitgegaan. Ik denk dat, als ik naar mezelf kijk, ik het ook best een moeilijke periode vond in Afrika. Dat,
om een buitenstaander te zijn.
Ja, met name dat. En ik denk, misschien heeft dat mogelijk ook wel weer invloed op wat ik ben gaan doen. Dat
je professioneel buitenstaander bent geworden.
Ja, dat ik toch heel observerend van aard ben. Dat ik kijk en misschien iets minder deelneem. Ik sta natuurlijk achter de camera in plaats van voor de camera. Een hele andere plek.
Het is een wonderlijke carrière aan het worden. Want je was relatief laat met het maken van je eerste film. En dan heb je meteen een prachtige onderscheiding. Beste documentaire van het jaar van heel Europa. Nou, steek in je zak. Maar het lijkt wel alsof je het heel lang uit de weg bent gegaan. Dus je leidt je op tot filmmaker. Kies toch voor een ander beroep. Je bent een bakkerij begonnen samen met je broer.
Ik ben nog muzikant geweest.
Ja, ja. De restauranthouder ook nog een tijd.
Ja, dat was eigenlijk ook die bakkerij.
Dat hoorde erbij. Ja, die smeerde broodjes en dat werden omeletten.
Ik heb dus kunstgeschiedenis. Ik heb ook in een half jaar kunstacademie gedaan. En ben met film afgestudeerd. Ik maakte toen een korte fictiefilm. Ik was, 28 jaar toen ik afstudeerde. Dus ik was ook al een beetje een latere student. En daarvoor heb ik gefotografeerd. Natuurlijk allemaal wel verband met film. Maar ik merkte bij mijn eindexamenfilm dat ik eigenlijk iets had gemaakt waarvan ik denk, ja, de inhoud is er eigenlijk nog niet. Ik heb een soort beeld van wat een film moet zijn, hoe dat eruit moet zien. Ik had natuurlijk mijn voorbeelden die ik probeerde na te doen. Maar ik dacht, ja, ik ben er eigenlijk nog helemaal niet klaar voor. Dus ik ben eigenlijk hele andere dingen gaan doen.
Je had toch niks te vertellen, vond je?
Ja, ik ben misschien een beetje kritisch naar mezelf. Dat speelt daar wel een rol in. Maar ik had wel echt het gevoel, ik ga pas weer verder als ik echt iets te vertellen heb. En als ik weer weet waarom ik dus films wil maken. En in het kort gezegd wat ik aan het doen ben. Ik had het gevoel dat ik dat toen nog niet wist. Dus ik ben andere dingen gaan doen. Muziek was ik al mee bezig. Dat ben ik een tijdje gaan doen. Om geld verdienen ben ik gaan koken. Van het koken is die bakkerij gekomen. En eigenlijk ben ik nu weer terug bij af. En dat voelt heel goed.
En een bijzondere bakkerij. Want het was een authentiek Franse bakkerij op de Wallen in Amsterdam. En het schijnt voor veel mensen die uit Amsterdam komen, daar hoor ik zelf niet toe, ook een begrip te zijn.
Het is zelfs landelijk een begrip.
Oh, vertel eens.
Nee, mijn jongere broer was wetenschapper. En op een gegeven moment kreeg hij lichaamklachten. RSI kreeg hij, geloof ik. En moest dus iets anders gaan doen. Kon niet meer met computers werken. En ik was aan het koken en hij is gaan bakken. En hij deed dat met zoveel overgave dat ik dacht, dit is eigenlijk geweldig goed en hier moeten we iets mee doen. Ik zat in een periode dat ik niet meer voor een baas wilde werken. Dacht ik ben niet geschikt om voor bazen te werken. Ik ben niet voor niks weer regisseur geworden. Ik wil mijn eigen dingen maken. Dus ik heb hem gevraagd, zullen wij daar niet iets mee gaan doen? En zo is die zaak ontstaan op de Nieuwe Dijk. Het is overigens niet de Wallen, maar wel bij het Centraal Station. En dat is eigenlijk, dat hebben wij denk ik met zoveel overgave gedaan. Ik doe blijkbaar alles met overgave. Dat inderdaad een heel snel succes werd. En we hebben al 2 jaar lang echt iedere week wel weer in een ander blad gestaan. Waardoor het is inderdaad landelijk bekend. Ook door de locatie, overigens bij het Centraal Station. Is natuurlijk heel goed bereikbaar voor iedereen die na een dagje naar Amsterdam komt.
Maar dat zomaar je bestaan kunnen worden. Dan was je die sympathieke bakker die dat lekkere brood pakt.
Ja, we zijn niet in vrede uit elkaar gegaan, zoals dat heet. Het bleek best lastig om met z'n tweeën zo'n zaak te runnen. Het is een heel, heel druk, dynamisch bedrijf.
En zeker als je broers bent, dan maak je wat makkelijker ruzie wellicht.
Ja, dus ik ben achteraf eigenlijk weer heel blij dat zo gegaan is. Toen was dat natuurlijk hartstikke vreselijk en moeilijk voor ons allebei. Maar hij doet dat nog steeds en hij doet dat hartstikke goed. En voor mij kwam opeens weer ruimte om mijn creativiteit zo weer in te zetten. Ik moet wel zeggen, ik ben altijd creatief gebleven. Want koken en bakken en het runnen van een horecazaak heeft ook een bepaalde mate van creativiteit nodig. Ik heb ook zelf die zaak helemaal ingericht en het interieur bedacht en de toonbanken ontworpen en noem maar op. Dus dat vond ik ook heel creatief werk. En het fijne van zoiets als een bakkerij, horecazaak, is dat het super concreet is. Dus je maakt iets, je doet dat met passie en je maakt het zo lekker mogelijk en het wordt verkocht en opgegeten. Terwijl bij kunst is het een heel lang proces en je moet alsmaar graven in jezelf. Wat wil ik nou, waarom wil ik het, wat heb ik te vertellen, hoe ga ik het vertellen, hoe kom ik aan geld en noem maar op.
En de mensen die over dat geld gaan, die denken vaak ook dat het zoiets is als het bakken van een broodje en iemand eet het op. Die denken daar in dat soort termen over.
Ik heb hem even niet begrepen. Zeg nog een keer.
Nou, de beleidsmakers bijvoorbeeld, die denken over kunst precies hetzelfde. Dat is als een broodje. Je bakt het, stopt in de oven, haalt het er weer uit, iemand stopt in zijn mond. Die zien een film echt niet anders, hoor.
Ja, hoe beleidsmakers precies het leven varen, weet ik eigenlijk niet.
We laten het zitten, die beleidsmakers. Is het ooit weer goed gekomen met je broer?
Ja, zeker. Zeker. Dat heeft even tijd nodig gehad. De tijd heelt alle wonden. Maar ik denk dat het voor hem ook heel... Ik ben natuurlijk ook zijn oudere broer. Dus ik denk dat het voor hem heel fijn is dat hij nu zijn eigen baas is eigenlijk. Ik denk dat ik ook een beetje aan de dominante kant was af en toe. En we hadden een taakverdeling waarvan ik dacht, dat zit wel goed. En
dus hij is blij dat hij van je af is eigenlijk?
Nou, wat wel leuk is om te zien is dat hij aan het hele interieur wat ik dus heb gemaakt eigenlijk helemaal niets heeft veranderd. Dat is nog precies zoals ik daar weg ben gegaan op één piano na die er nu staat, is dat nog helemaal hetzelfde. Dus hij heeft het blijkbaar heel erg gewaardeerd wat ik daar wat dat betreft heb neergezet. En ik koop daar nog steeds brood en taartjes.
Het was een moedige beslissing. Je verlaat die winkel, dat goedlopend bedrijf. Kiest alsnog voor dat onzekere bestaan van filmmaker. Gaat alsnog de creativiteit in. Dan duurt het nog even voor die eerste film er is. Nu is er dan de tweede film. Maar je oorspronkelijke plan was helemaal niet om documentaires te maken.
Ik denk dat mijn oorspronkelijke plan was om fictiefilms te maken.
Ja, dat dacht ik ook.
En in die tijd was video nog lang niet zo goed als het nu is. En ik was heel erg van film. Dus echt, ik heb mijn eindexamenfilm op 16 mm gedraaid, zoals dat toen. Dat zegt nu niemand meer iets, denk ik. Misschien jou nog wel, maar de jongere mensen al niet meer. En het werken met film, dus dat wordt ontwikkeld in een lab, et cetera, dat is peper duur. En ik heb nog 20 jaar lang mijn eindexamenfilm moeten afbetalen via de studiefinanciering en alles. Dus gelukkig is dat nu heel anders. En ik ben eigenlijk pas weer gaan filmen op het moment dat ik dacht, nou, video is nu eigenlijk zo goed. Dat ziet er weer uit als film, dat kan je in een bioscoop vertonen. Ik wil nog steeds fictiefilms maken. En ik zet daar net nu ook weer een stap in. Ik ben net met een project begonnen om een korte film te maken. Maar inderdaad, vroeger dacht ik, nee, documentaire is niet mijn ding. En dat was een hele aangename verrassing om te zien dat dat eigenlijk wel mijn ding is. Ik moet wel zeggen dat je minder vrijheid hebt met een documentaire. Ik kan natuurlijk in een fictieverhaal kan je dat precies laten lopen zoals jij het bedenkt. En in de documentaire volg je natuurlijk ook de realiteit. Je volgt de werkelijkheid. Je stuurt daar vervolgens natuurlijk wel degelijk heel erg in. En je edit, alles is natuurlijk een vorm van manipulatie als je een film maakt. Maar het is nooit zo vrij als met een fictiefilm.
Terwijl veel documentairemakers natuurlijk denken, wat was het mooi geweest voor mijn film als dit nu zo was gegaan? Als het nou net anders was gelopen?
Ja, en ik denk, daar worstel ik soms ook wel mee als maker. Er zit een rare kant aan dat zeker als je een film wil financieren in Nederland, dan is de focus ligt heel erg op conflict en drama. Dus dat betekent dat er eigenlijk wel erge dingen moeten gebeuren in een verhaal. Wil je dat van de grond krijgen? En dat geeft, dan moet je ook een scenario schrijven. Je moet dat allemaal eigenlijk uitwerken. Nou, dat is ook wel logisch, want er is veel geld mee gemoeid. Maar dan komt het moment dat je gaat filmen en dan is er een stemmetje in je hoofd en die zegt, dan moet ik dus nu eigenlijk hopen dat er ook iets ergs gebeurt. Want anders dan heb ik geen drama en conflict en noem maar op. En dat vind ik heel lastig. Terwijl je bij fictie is dat natuurlijk helemaal niet erg. Want dan kan je dat allemaal zo draaien zoals je wil. En als er iemand doodgaat, dan is dat een fictief personage. Dus dat geeft een heel gevoel van vrijheid.
Maar zou je dan in je fictieve film toch kiezen voor het kleine? Zoals je dat nu in je documentaire doet. Ja, dat er eigenlijk iets heel, heel subtiels gebeurt.
Absoluut. Maar in het subtiele en in het kleine, daar kan een groot iets achter zitten. Hè? Dus het is meer de manier waarop je iets benadert dat het klein maakt, denk ik. Als jij een fictiefilm maakt over iemand die doodgaat door een ongeluk of noem maar wat, verzin zomaar wat, dan kan je dat op 1000 manieren uitwerken. Je kan dat heel heftig doen en met grote gebaren en met veel tranen en een schrik-effect. Of je kan dat heel subtiel doen. Maar het blijft natuurlijk wel iets belangrijks wat er gebeurt.
Ik vind het vaak ook jammer als een filmmaker zich te veel richt op hele grote gebeurtenissen.
Ik ook.
Zeker bij fictie, want dan zit je 5 minuten in de film en denk je, er zijn nu al 3 doden en 8 ontvoeringen. En, ja. En hoe kan je nou zoveel meemaken?
En heb je ze in de trailer allemaal ook al gezien? Je hebt alle hoogtepunten al gehad eigenlijk in het voor.
Dat zijn niet per definitie de meest memorabele films.
Nee, en ik voor mij is het ook, of ik nou een documentaire maak of dadelijk ook weer fictie. Ik ben nogmaals niet zo verhalend ingesteld. En ik ben eigenlijk gewoon heel erg geïnteresseerd in hoe wij als mensen met elkaar omgaan. Wat onze drijfveren zijn, wat we van elkaar willen, wat we van elkaar nodig hebben, wat we zeggen, maar eigenlijk niet bedoelen. Dat we iemand van ons afduwen die we eigenlijk nodig hebben. Dat zijn de dingen die mij bezighouden. En dat in het echte leven uitzicht dat vaak in hele kleine dingen. In stiltes, in blikken, in lichaamstaal. En ik ben ook altijd meer geïnteresseerd in hoe iemand iets zegt dan wat hij precies zegt. Of ik nou met documentaire of fictie bezig ben, dat is eigenlijk wat dat betreft hetzelfde. Dus daar ligt mijn passie. En die ligt dus inderdaad niet in de grote gebeurtenissen. Ik snap het soms ook niet waarom we ons zo richten op die grote gebeurtenissen. Want hoe vaak wordt er nou iemand vermoord in jouw leven? Terwijl iedere serie die je bekijkt, tegenwoordig wordt wel iemand vermoord. Of
iets anders gruwelijks, ja.
Iets anders gruwelijks, en dat gebeurt eigenlijk nooit. Dus als je nou iets wil maken over het leven, ons leven, wat ons bezighoudt, dan snap ik eigenlijk niet waarom het altijd in het grote wordt gezocht.
Je kunt als filmmaker ook de kijker bij de hand nemen en hem de blik laten richten op iets waar die anders aan voorbij zou gaan. Dat is eigenlijk wat de Garden of Life doet. Een man in zijn tuin die je normaal zou begroeten. Oh, dat is de buurman die staat te snoeien. Daar zou je nooit met zoveel geduld naar kijken.
Ja, en dan plotseling sta je stil. En het mooie is van deze film, hij komt in de bioscoop. Dus daar zit je ook in een omgeving waar jij ook op je stoel zit en niet meteen kan zappen en zo. En dan ga je opeens iets zien wat je anders niet ziet. En dat vind ik heel erg mooi.
En de seizoenen die passeren ook. En zo zie je dan deze oude man in zijn laatste seizoen. Krijgt hij de film zelf nog te zien eigenlijk? Is dat nu nog mogelijk?
Ja, ik heb tijdens de opname verschillende keren even wat laten zien. En heel voorzichtig uitgeprobeerd. Wat doet dat met hem? Want je wil hem natuurlijk ook niet in de war maken, overstuur maken. Nou, dat viel allemaal gelukkig heel erg mee. En na de première op ITVA, de première zelf, hebben we hem niet uitgenodigd. Dat vonden we echt te heftig met honderden mensen om je heen. En we hebben een zaaltje gehuurd, hebben de film met hem bekeken. Hij vond het geweldig om te zien.
Trots op zijn tuin vooral natuurlijk.
Ja, je merkt wel dat nu het concept van de film, dat snapt hij eigenlijk niet meer. In de zin van, hij weet dat we iets deden in die tuin. En dat vond hij heel fijn. Maar als ik hem vertel, ja, dat is nu een film, dan snapt hij dat eigenlijk al niet meer. Dat was toen nog niet, dat is nu wel. Ik denk dat hij wel weer gaat kijken. Misschien met mij, misschien met andere familieleden. En ik denk dat hij eigenlijk wel weer geniet. Als je het dan toch weer eventjes heel even over Alzheimer hebt. Het is natuurlijk, je verandert niet wezenlijk. Je karakter blijft hetzelfde. Dus je wartaal oké, maar je bent nog steeds dezelfde man. Dus Leo is nog steeds Leo voor mij.
Nog steeds een nieuwsgierige, levenslustige man die worstelt met een nare ziekte. Marco Niemeyer, dank je wel. En de film heet Garden of Life, te zien in de bioscoop vanaf heden. Dank.